Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 1 november en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week onrust in de pensioensector door de plannen van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, die hoog scoort in de peilingen. Invaren kan volgens de partij alleen met goede argumenten en met instemming van deelnemers. En de grote drie niet verplichte bedrijfstakfondsen, namelijk SBZ, PGB en PNO Media, praten in aanloop naar het nieuwe stelsel met het ministerie van Sociale Zaken over aanpassingen van de pensioenregels. Want de nieuwe wet lijkt niet voor hun geschreven. Met mij in de studio zijn vandaag Frank van Alphen en Olaf Bosman, allebei redacteur van PensioenPro, en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal.
Dank je. Goedemorgen.
De pensioenplannen van Nieuw Sociaal Contract zorgen voor onrust in de pensioensector. En daarover ga ik het hebben met Olaf en Maarten. Olaf, ik begin bij jou. Een van de speerpunten van de partij van Pieter Omtzigt is dat invaren alleen kan met goede argumenten en met instemming van deelnemers. Wat zouden volgens de partij goede argumenten voor invaren zijn?
Ja, wat Agnes Jozef, hun pensioenkandidaat, op de lijst zei, is dat het dan een pensioenfonds moet kunnen aantonen, of sociale partners moeten kunnen aantonen dat deelnemers er echt op vooruit gaan bij invaren. Maar verder is dat niet concreet ingevuld.
Ja, en hoe belangrijk is het aanpassen van de regels voor invaren voor de partij?
Nou ja, ze hebben wel gezegd dat het een harde voorwaarde is in onderhandelingen voor eventuele kabinetsdeelname. Mm-hmm. Dit punt valt onder bestaanszekerheid en dat is een van de belangrijke punten naast goed bestuur voor de Partij van Omtzigt. Omtzigt zegt steeds van, had gisteravond of eergisteravond een heel debat met Frans Timmermans over nieuwe politiek en ze willen niet allemaal alles heel erg dicht timmeren. Alsof je dan moet denken in termen van een coalitieakkoord waarin het helemaal vast staat omschreven, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar wel dat ze willen daar in elk geval iets aan veranderen en zullen daar volgens mij best stevig op willen onderhandelen.
Ja, naast het aanpassen van de regels voor invaren zet de partij ook in op instemming dus van deelnemers.
Ja.
Hoe ziet die partij dat voor zich? Hoe moet die instemming eruit zien?
Ja, Agnes Jozef die had het over 66%. Dat is de toestemming die heeft. 66% van de deelnemers moet instemmen als je pensioengeld wil overhevelen naar bijvoorbeeld België. Mm-hmm. En nou ja, Omtzigt die zei vorig jaar zelf, twee jaar geleden is dat inmiddels alweer, in een videoboodschap had hij het over een referendum. Daar noemde hij geen meerderheid. Maar in de voorbereiding op de podcast zag ik dat er vorig jaar een amendement door hem is ingediend. En dan had hij het over 60%. Mm-hmm. Dus dit gaat om meer dan een eenvoudige meerderheid van 50+1.
Ja. En dat gaat dan over alle deelnemers? Of?
Ja, over de deelnemers die hebben gereageerd. Dus stel dat de ABP dan zo'n raadpleging moet doen. En dat is heel onwaarschijnlijk. Maar stel dat 300 mensen reageren en 200 zeggen van nou dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Dan zou het niet doorgaan. Terwijl ze dan wel miljoenen deelnemers hebben. Ja. Zo stond het zo staat het nu in de wet voor overdrachten naar het buitenland. En zo heeft Omtzigt het ook geformuleerd vorig jaar in zijn amendement.
Ja, en als de meerderheid van de deelnemers dan tegen invaren zou stemmen, kan het nieuwe stelsel dan nog wel werken?
Ja, dat denk ik wel. Er zijn ook fondsen die nu hebben besloten af te zien van invaren. Ja, het gaat volgens mij vooral omdat je verplicht moet overstappen naar een premieregeling. En dat het is dan geen opbouw meer, maar je gaat eigenlijk nu van, heb je een soort doorsnee opbouw, dan ga je naar degressieve opbouw. Mm. Ja, volgens mij kan dat nog prima als je nog elders een pot geld hebt die daar niet mee naartoe gaat.
Ja. Ja, en Pieter Omtzigt heeft eerder gezegd de nieuwe pensioenwet als een gegeven te zien.
Ja.
Waarom maakt zijn partij Nieuw Sociaal Contract hier dan nu toch zo'n punt van?
Nou, omdat hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat invaren, dat hij dat een heel onzalig idee vindt. Hij vindt, tenminste vooral als mensen daar helemaal geen zeggenschap over hebben. Mm-hmm. Hij zegt van ja, het is voor de meeste mensen dat de vermogensbron. En als daar iets in wijzigt, dan moet je daar kunnen instemmen. Hij wijst ook naar het buitenland. Er zijn ook wel andere landen, bijvoorbeeld Engeland, die zijn overgestapt van uitkeringsregelingen naar premieregelingen, waarbij het geld in die uitkeringsregelingen, hij zei van ja, dat is daar gewoon blijven staan. Het is een groot experiment en hij vreest dat er ongelukken bij zullen plaatsvinden. En hij wijst ook geregeld naar de ja, de waarschuwingen van de Raad voor de Rechtspraak, dat er ontzettend veel rechtszaken kunnen komen en dat de rechterlijke macht dat niet kan behappen en dat dan spaak loopt.
Ja. Onrust dus in de pensioensector over waar het heen gaat met het nieuwe stelsel na de verkiezingen. Maarten, hoe reageert de sector eigenlijk op de plannen van een nieuw sociaal contract?
Nou, ik denk dat dit wel toch een beetje als een schok is gekomen voor de pensioensector. Kijk, men wist natuurlijk wel, het hing al een beetje boven de markt, hè, politieke constellatie zich toch een beetje tegen dat die pensioenhervorming zou gaan keren en dat de bestaande meerderheid zou gaan verdwijnen. Maar als je dat allemaal zo zwart op wit ziet in zijn programma van Omtzigt, waarvan je ook weet dat hij tot de grootste partij gaat behoren en waarschijnlijk een goede kans maakt in de coalitie te komen, dan wordt het wel heel concreet ineens voor mensen. En nou ja, goed, al die pensioenfondsen die zijn allemaal wel echt heel ver op weg nu om aan dat nieuwe stelsel te gaan werken, met sociale partners overleggen, alle systemen worden vernieuwd. Hè, dus echt alles is er nu op gericht om dat te gaan doen. En dan nu is het dan toch weer een klein beetje onzeker of het hele feest allemaal, of ja, feest misschien niet het juiste woord, de hele operatie allemaal wel doorgaat. Dus dat schept wel wat verwarring natuurlijk. En ik denk dat de pensioenfondsen niet anders kunnen doen dan gewoon nu doorgaan met wat ze aan het doen zijn. Mm. Maar ja, je weet niet hoe het eruit komt te zien dan vanaf januari volgend jaar.
Ja. En zijn er ook al concrete reacties geweest?
Nou ja, we hebben wel geïnformeerd bij de grote partijen, de pensioenfederatie, de vakbonden die dit hebben afgesloten. En die hebben eigenlijk allemaal gezegd van nou, wij gaan er even niet op reageren. Het is allemaal nog niet concreet. We moeten maar zien wat er uit die verkiezingen komt. Ik denk dat ze misschien ook bij zichzelf gedacht hebben van nou ja, misschien kunnen we maar beter eerder gewoon één op één. Ze hebben allemaal telefoonnummer van Omtzigt en van Agnes Jozef. Dus misschien beter eerst daar even mee overleggen voordat ze in de media van alles gaan roepen. Maar als je kijkt naar wat er in het verleden daarover gezegd is, er is natuurlijk al heel wat lobbywerk verricht in de aanloop naar de WTP. En toen was het invaren stond natuurlijk ook al eerder ter discussie. Nou, en toen heeft de pensioenfederatie bijvoorbeeld gezegd, als we niet invaren, dan is deze stelselhervorming al bij voorbaat, dreigt die te mislukken. En FNV zei erover, ja, niet invaren is het, nou even denken, volgens mij het meest rampzalige of iets in die
dodelijk.
Het meest dodelijkste wat je kan doen, zei Willem Noordman. Hè? Oh, ja, dat is een jaar geleden. Dus,
ja.
Dus ze zijn er niet blij mee, nee.
Maar wat zijn eigenlijk de grootste knelpunten bij niet invaren?
Ja, dat is misschien ook wel grappig, want Olaf dacht dat het niet echt een probleem zou zijn. Misschien heeft
voor de invoering van
ja, nou ja, om te beginnen natuurlijk, waarom was deze stelselhervorming überhaupt ingezet? Dat waren de problemen met het huidige stelsel. En het huidige stelsel is, je hebt een uitkeringsbelofte gedaan en daar moet je aan houden. En wat volgens betekent dat je dus met een hele lage rekenrente moet gaan zitten werken, met hele hoge buffers enzovoort. Nou, dat heeft ons kortingsdreiging opgeleverd, 10 jaar geen indexatie en allemaal een heleboel ellende. En daarom was deze herziening begonnen. Mm. Dus daar zijn we allemaal van af. En als je volgens niet gaat invaren, dan hou je diezelfde ellende nog de komende 10, 20 jaar. Alleen voor een heel klein deel niet. Dat is namelijk het eerste jaar. Dus dat is één.
En de ellende is dan dat je geld moet aanhouden in buffers.
Dat is er eentje van, inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Ja,
een ander punt is dat je twee verschillende pensioenen krijgt. Hè. Dan krijg je dus een oud pensioen, wat volgens onder de oude regels valt. En een nieuw pensioen wat je aan het opbouwen bent. Dus voor de overzichtelijkheid. En als je het over complexiteit hebt, is het ook echt wel een moeizame zaak als je twee pensioenen
krijgt. Ja, dat argument wordt veel gegeven. Inderdaad, dat je dan twee dingen naast elkaar moet onderhouden. Ik vind het zelf niet het meest overtuigende argument, eerlijk gezegd. Omdat er toch ook al heel veel pensioenfondsen zijn die nu ook twee regelingen voeren. Ja, en kosten, ja, dat is dan toch min of meer secundair. Ik denk dat toch te bezwaard of meer fundamenteel zijn ook, omdat, nou ja, wat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is, in ieder geval voor bonden, is dat je zo'n pensioenfonds moet één geheel zijn, waarin alle generaties met elkaar in hetzelfde schuitje zitten. Hè, of in ieder geval solidair zijn. Dus bijvoorbeeld de jongeren, ook toekomstige jongeren, die op een of andere wijze zorgen zij dat ze premie in het fonds blijft komen. De premie kan eventueel omhoog. Ze verzorgen ook een soort dekking voor de ouderen. De buffer die wordt gevuld met premies van de jongeren. En die buffer voorkomt dat de pensioenen van de ouderen gaan dalen, om wat te noemen. Nou, als je daar een knip in zet, dan is dat feest voorbij, zeg maar. Dan heb je een oud clubje, een soort, aan de ene kant heb je een soort sterfhuisconstructie met ouderen, wat je eigenlijk een beetje van af moet gaan managen. En je hebt een nieuw, heel ander klein clubje. Dus je hebt echt een soort césuur creëren in het fonds. En dat is eigenlijk wel in tegenspraak met het idee van solidariteit, wat toch wel altijd op nummer 1 heeft gestaan.
Ja.
Zeker bij bonden zeker.
Ja.
Die hebben wel een belangrijke stem in dit geheel.
Maar nieuw sociaal contract is niet helemaal tegen invaren, als er maar instemming is van de deelnemers. En dat zal volgens de partij kunnen met een referendum bijvoorbeeld. Maar er zijn ook bezwaren tegen instemming.
Ja, nee, dat is ook. Nee, dus ze zeggen van de NSC zegt van, nou ja, invaren prima, maar dan moet iedereen instemmen. Dat klinkt ook wel logisch en sympathiek. Hè? Ik bedoel, het gaat ook over het pensioen van mensen. Waarom zouden ze er niks over te zeggen hebben? Waarom zou ik tegen democratie zijn in deze? En het feit dat niemand bezwaar kon hebben tegen deze toch wel grote operatie met het grootste bezit, of het ene grootste bezit wat de meeste mensen hebben, dat was echt wel een van de allermoeilijkste punten aan deze wet. Tegelijkertijd, de keuze voor of tegen invaren is een heel ingewikkelde. Als journalist hebben wij ook allemaal die documenten bekeken, de berekeningen die eraan ten grondslag liggen. We gaan echt maanden, zo niet jaren aan denkwerk met allerlei consultants en actuarissen overheen. Omdat ook wel voor de bestuurders al, zeg maar, al een moeilijke beslissing is. Dus ja, om dat dan even bij deelnemers neer te leggen, die voor 99% eigenlijk zelden nadenken over hun pensioen, die eigenlijk soms niet eens weten dat er belegd wordt. Bijvoorbeeld, de meest basale dingen, kennis ontberen ze al. Dus ja, dat is dan wel lastig om hun daar dan over te laten kiezen. Je kan ze eigenlijk natuurlijk in feite alles wijs maken. Dus zo'n referendum, dat kan dan wel een beetje ontsporen.
Zou het niet een argument zijn ook gewoon om überhaupt niet in te varen dan? Als het zo ingewikkeld is, als het ook voor pensioenfondsbestuurders heel ingewikkeld is, dat je gewoon zegt, nou, we houden bestaande bij het bestaande en we gaan niet het karakter van de pensioenrechten en aanspraken veranderen. Want je legt eigenlijk meer risico's neer bij de deelnemers, zonder dat ze daar dan iets voor terugzien. Anders dan dat er minder
of het geld zo is dat je meer risico's bij deelnemers neerlegt, want daar wordt ook wel anders over gedacht. Bijvoorbeeld omdat het beleggingsbeleid beter afgestemd kan zijn op de leeftijd van een deelnemer. Dus je kan die oudere risico laten terugnemen. Nou, je hebt die nieuwe buffer, de Ortec-variant of de aanvulvariant, wat wordt ons verteld dat het allemaal fantastisch werkt. Dus dat je in feite minder kortingskans hebt in het nieuwe stelsel. Dus en op zich dat een beslissing ingewikkeld is, lijkt me niet een reden aan zich om dan maar niet te nemen. Dat wat pensioenfondsen dagelijks doen, ingewikkelde beslissingen nemen. En het is volgens mij ook nog nooit voorgesteld dat voorgekomen dat echt belangrijke beslissingen bij pensioenfondsen via referendum gehouden worden. Het zijn discussie over democratie in een pensioenfonds is een loopt al wat langer, zeg maar. Maar voor als er verkiezingen gehouden worden bij pensioenfondsen, en denk bij een verantwoordingsorgaan of zo, dan is de opkomst altijd over het algemeen heel laag. En dus het als een heel klein deel van deelnemers wat dan überhaupt de moeite neemt om te gaan stemmen. En dan zou je dus ook het effect krijgen. En waarschijnlijk dat is met een heel lage opkomst, 10% of zo, dat die dan besluit neemt voor het geheel. Je kan allerlei bezwaren tegen verzinnen. Je kan je natuurlijk, iedereen kan die anders wegen. Ik denk dat die ook wel een beetje ingegeven zijn door de gedachte van, als we dit gaan doen, als we gaan referendum gaan houden, dan is de kans groot dat het niet gaat lukken. En dat we niet invaren. En dan kom je weer terug bij de redenen van waarom ze allemaal zo graag willen invaren.
Ondertussen moet er in 2026 een goedgekeurd invaarbesluit zijn voor het pensioen van 66% van de actieve deelnemers van fondsen en pensioengerechtigden.
Ja.
Olaf, als dat er niet is, loopt Nederland mogelijk honderden miljoenen euro's steun uit het Europese corona-herstelfonds mis. Hoe streng is deze eis?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, in ieder geval heb ik begrepen van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Europese Commissie dat inderdaad de korting kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Maar ik kan me voorstellen dat die korting lager uitvalt als je, ze komt op 59% of 63% van de actieve deelnemers en pensioengerechtigden dan wanneer het gaat om 10% van de deelnemers.
En wat bepaalt straks of Nederland dat geld inderdaad misloopt? En om hoeveel geld gaat het dan precies?
Ja, dat is discretionaire bevoegdheid, zoals het dan mooi heet, van de Europese Commissie, om dan te bedenken van, deze mijlpaal of dit streefdoel is niet gehaald.
Mm-hmm.
Nou, dat krijgt Nederland een korting. En dat kan dus minister Kaag schreef in de miljoenennota dat het zoiets kan oplopen tot 500 miljoen. Dat is dan het honderden miljoenen euro's. Maar dat hangt er dan van af hoe zwaar de Europese Commissie dat weegt. En wat ik net zei, kan ik me voorstellen dat je de korting lager vaststelt als er 59% of 63% is ingevaren. In plaats van wanneer dat getal blijft steken op 10%.
Ja, precies. En verandert dit ook iets aan de planning of de deadlines rond de invoering van het nieuwe stelsel?
Nee, dat is het gekke of het gekke. Maar de pensioenfondsen moeten allemaal hun implementatieplan op 1 juli 2025 hebben ingediend bij de Nederlandse Bank. Mm-hmm. En als ze willen invaren, moeten ze op datzelfde moment ook hun invaarbesluit indienen. En ja, dat kan dan zijn dat ze het in 2027 of 2028 dan willen doen.
Ja.
Voor de telling van die 66% tellen de pensioenen die dan uiterlijk op 1 januari 2027 zijn ingevaren.
Ja. Het is wel best wel vreemd dat het kabinet dan afspraken maakt, toezeggingen doet aan de Europese Commissie over zaken waar ze zelf eigenlijk niet over gaan.
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet hoe nou precies achter de schermen ze hierop uit zijn gekomen. Ik begreep dat van Freek Janmaat, die dan namens Nederland bij de Europese Commissie zit, dat hij dat er wel flink over
is. Van de Europese Commissie, toch?
Hij is van de Europese Commissie.
Hij
is een Nederlander bij de Europese Commissie. En hij heeft dan inderdaad met vertegenwoordigers van het Nederlandse kabinet overlegd van hoe kunnen we nou meer zekerheid inbouwen dat er echt wat gebeurt bij de pensioenhervorming, nu die transitietermijn langer is.
Ja.
En zo zijn ze daarop uitgekomen. Maar het kost me best wel wat tijd en moeite om die 66% en dan dat soort informatie boven tafel te krijgen.
Ja.
Want de financiën en het kabinet waren niet heel scheutig met informatie.
Nee, maar dat is ook wel vreemd toch dan eigenlijk. Ik bedoel, Nederland verbindt zich aan allerlei zaken bij de EU. En dat wordt niet gevraagd aan de Tweede Kamer.
Ja, dat vond ik ook opmerkelijk. Ik vroeg van, is er dan overleg met de Kamer voor de EU? Maar volgens financiën is er niks gewijzigd aan de afspraken.
De afspraak is, we doen de hervorming. Ja. En eigenlijk maak je hiermee ook expliciet dat als je dus niet invaart, dat je dan eigenlijk geen hervorming hebt.
Ja, onvoldoende hervorming, ja. Nou ja, misschien hebben ze dit gedaan of dat die 1 januari 2027 dan genomen. Omdat, wat Ilse net naar vroeg, wat verandert het aan de deadlines? Nou, die veranderen eigenlijk niet. Dus strikt genomen was dit ook niet nodig, deze extra mijlpaal.
Dankjewel, Olaf. En dankjewel ook, Maarten. Voor de geïnteresseerde luisteraar, op maandag 6 november is het verkiezingsdebat Pensioenen van PensioenPro over de toekomst van het pensioenstelsel. En onder andere Agnes Jozef van Nieuw Sociaal Contract, Bart Smals van de VVD en Laurens van Vliet van de BBB doen mee. Het is in Amsterdam en op onze website pensioenpro.nl vindt u meer informatie. Dan gaan we naar ons tweede onderwerp. De drie niet verplichte bedrijfstakfondsen praten in aanloop naar het nieuwe stelsel met het ministerie van Sociale Zaken over aanpassingen van de pensioenregels. Want de nieuwe wet lijkt niet voor hun geschreven. Frank, jij schreef hier een drieluik over. Het gaat om de fondsen SBZ, PGB en PNO Media. Wat maakt deze fondsen anders dan andere pensioenfondsen?
Nou, deze fondsen zijn anders omdat ze ook niet verplichte sectoren en bedrijven zijn aangesloten. Een voorbeeld te geven, PGB komt uit de grafische industrie en daar is in de loop van de tijd van alles bijgekomen. Van bloemen tot visserij. Er zijn bedrijven bijgekomen. Nou, dat geldt voor al die drie fondsen, dat ze ook niet verplichte aansluiting hebben. Mm-hmm. Nou, het grote verschil met andere fondsen is dat zij te maken hebben met heel veel verschillende werkgevers. Heel veel verschillende bonden die weer bij die werkgevers zitten, met sectoren. En de wet is geschreven voor fondsen die gewoon met één sector te maken hebben. Met dus één clubje werkgevers en één clubje bonden.
Ja.
Dus dat is een volkomen andere situatie. Dus gaandeweg liepen die fondsen er tegenaan dat er allerlei zaken in die wet staan die niet helemaal op hun van toepassing is. En dat was een goede reden om eens even in te duiken. Wat speelt daar nou precies bij deze drie fondsen?
Ja, ze hebben te maken met pensioentafels van sectoren, werkgevers en bonden. Hoe zorg je er als niet verplicht bedrijfstakfonds voor dat al die pensioentafels op tijd hun plannen maken?
Ja, dat is hun grote uitdaging. Ze moeten op een bepaald moment, ze hebben ook allemaal deadlines gesteld. En ze willen al die verschillende clubs willen ze in een stramien duwen om te zorgen dat ze op tijd hun spullen inleveren. Dat is niet alleen in het belang van het fonds natuurlijk, maar ook van die werkgevers enzovoort. Die willen ook weten waar ze aan toe zijn en waar hun fonds naartoe gaat. Mm-hmm. Dus daar per fonds hebben ze dat op verschillende manieren aangepakt. Maar een van de dingen die je doet is bijvoorbeeld de keuzes die er zijn wel minder groot maken. Maar uiteindelijk zijn die sociale partners zijn aan zet en die moeten bepalen welke regeling ze gaan nemen.
Dus ja.
Ja, dat bouwen ze, proberen ze zoveel mogelijk te stroomlijnen. Dat is en beide fondsen of twee fondsen hebben hun datum alweer verschoven, omdat ze merkten dat het wel erg veel werk was.
Ja, ik wil dat vragen. Kun je ook een voorbeeld geven van hoe zo'n fonds dit aanpakt?
Ja, PGB is echt de allergrootste van deze drie. Die heeft 30 miljard en 400 bijna verschillende werkgevers en sectoren vallen daaronder. Dus die hebben in hun reglement ook gezet, ja, als je dan en dan geen beslissing hebt genomen over invaren, dan behouden wij ons het recht toe om het niet te gaan uitvoeren. Mm-hmm. En ze hebben nog een aantal dingen in hun reglementen gezet. Je moet, als je een transitieplan maakt, moet je ook voldoen aan het format wat wij hebben opgesteld.
Ja.
Dus op die manier dwingen ze die fondsen of die werkgevers en sociale partners om het een beetje goed te doen. En aan de andere kant is het voor die werkgevers en die bonden ook makkelijker. Hè? Want die zien precies, nou, we kunnen hier tussen kiezen, we kunnen hier kiezen. De premie kunnen we bijvoorbeeld binnen een bepaalde bandbreedte vaststellen. Maar daarbuiten hebben we nou niet heel veel dingen die we zelf kunnen bepalen.
Ja. En welke regelingen gaan deze pensioenfondsen aanbieden in het nieuwe stelsel?
Nou, zoals het er nu naar uitziet, zowel PGB als PNO Media, die hadden al een DC-regeling en een DB-regeling. Dus die gaan ook beide regelingen uitvoeren.
Mm-hmm.
SBZ gaat richting flexibele premieregeling. Want ja. Die hebben nu ook een DC-regeling. Maar goed, uiteindelijk zijn de sociale partners natuurlijk aan zet. Hè, dus die kunnen dan in ieder geval bij sommige fondsen kiezen tussen de twee varianten. En bij SBZ is het idee dat het waarschijnlijk allemaal naar één kant gaat.
Dankjewel, Frank. Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Ook dus over ons verkiezingsdebat pensioenen van maandag 6 november in Amsterdam. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over 2 weken.